Dit is Auke van Sloten en ik wil graag bidden voordat hij gaat spreken met ons. En dat vond hij goed, heb ik hem van tevoren gevraagd. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel hier dat u Auke vandaag in onze gemeente heeft gezegend met uw woorden. Hij heeft zich voorbereid op het thema Gods plan met ons leven en onze plannen dan. Hier mogen de woorden van Auke in ons hart binnenkomen. Wilt u de woorden zegenen? Wilt u ons zegenen en een open hart geven voor de woorden die u wil spreken? Amen.
Nou, fijn om kennis met u te maken. Ik had al iets van u gehoord via de stagiair Benjamin, die destijds bij u sprak in de gemeente. Ik ken ook goed Wim Grandia, uw voorganger. Afgelopen 2 jaar zijn Wim en ik aardig met elkaar opgetrokken. Was Wim een soort coach voor mij. Ontmoeten we elkaar meerdere keren zo in Hotel Valk in Amersfoort en mocht ik wijze lessen van hem leren. Ik ben bijna 66, dat betekent dat ik met pensioen ga. Maar het spreken zal hopelijk nog vele jaren door kunnen gaan. Ik ben getrouwd met Els. We hebben 29 jaar in Soest gewoond en gewerkt in Stichting In de Ruimte, misschien voor velen van u bekend. Daarna verhuisden we naar de gemeente in Alkmaar, Pinkstergemeente Alkmaar, waar we 9 jaar gediend hebben. En sinds 2007 zijn we dienstbaar in de Vrije Evangelisatiegemeente in Zwolle. En ben ik daar een van de 5 voorgangers van die kolossale gemeente die per dag groeit. Een explosie van groei. Daar werk ik ook nogal samen met Olaf. Die kennen jullie natuurlijk ook, hè? Het is eigenlijk heel erg onder ons, als ik het zo beleef. Wij hebben 4 kinderen en 9 kleinkinderen zijn we rijk. Ik bedoel, dat is toch niet gering. Gisteren nog de verjaardag gevierd van een van onze kleindochters in Amersfoort. En nu sta ik hier. Psalm 139. Ik ga hem toch opnieuw met u lezen en een beetje van commentaar voorzien. Ik vroeg me af, waar is de zangleidster? Marijke, waar ben je? Welke vertaling heb je gelezen? De basisbijbel. Want er viel een stukje tekst uit over die vijanden en zo. Heb je dat expres eruit gelaten? Ik dacht even, ze plukte alle mooie, lieve teksten eruit en de moeilijke over vijanden, die skipt ze. Nee hoor, dat begrijp ik helemaal. Ik ga ook niet of nauwelijks over die vijanden spreken. Hoewel, ik geef wel wat ruige voorbeelden van vijandschap, maar het is inderdaad een schitterende psalm over de liefde van God en Gods plan met je leven. Ik lees hem uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Als ik aan de hand van dit eerste stukje, deze eerste verse van Psalm 139, een karakteristiek van God zou moeten beschrijven, dan zou ik op basis van deze teksten zeggen, God is alwetend. Hij weet alles. Hij kent je door en door. Niets is voor hem verborgen. En dan vanaf vers 7. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand me vasthouden. Al zei ik, laat het duister me opslokken, het licht om me heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Als ik 1 karakteristiek van God zou moeten duiden aan de hand van deze verse, dan zou ik willen wijzen op de alomtegenwoordigheid van God. Je kunt gaan waar je wilt, vluchten waar je wilt, zelfs tot in de hemel of tot in het dodenrijk, maar hij is er. Hij is overal. Vroeger zongen we het liedje op bergen en in dalen. Ja, God is overal. Hij is alwetend, alomtegenwoordig. En dan vanaf vers 13. U was het die me nieren vormde, die me weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt, ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, o God. Hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn, ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Als ik aan de hand van deze verse een karakteristiek van God zou moeten schetsen, dan zou ik hem de almachtige schepper noemen. Die in zijn geweldige scheppingswijsheid het mannelijk zaadcelletje bij de vrouwelijke eicel weet te brengen en daar een uniek mens uit voordoet komen. De almacht van God. Hij kan alles. Hij is alwetend. Hij is alomtegenwoordig en hij is almachtig. Ik ben heel erg onder de indruk altijd van vers 16. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. In de NBG staat het nog weer iets anders. In uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Deze dag van vandaag, uw zingen, mijn spreken, ons samen zijn, stond al opgetekend in het boek ver terug in de eeuwigheid. Is over deze dag nagedacht. God kent je door en door. Waar je ook gaat, hij is daar en houdt je stevig vast. En hij heeft je hoogst individueel gevormd, geweven, uitzonderlijk, wonderlijk gemaakt. Je zijn als volstrekt uniek schepsel tot en met al je levensdagen, dag voor dag. Je bent gekend. Je bent gezien. Je wordt door hem omgeven. Je bent bedoeld. Gemaakt. Er is over je nagedacht. Over elke dag van je leven toen nog geen daarvan bestond. In Efeze 1, vers 1 tot 14 staat dat God ons kende van voor de grondlegging der wereld en bestemde voor een erfenis die hij in de toekomst aan ons zal geven naar de raad van zijn wil. Naar de raad van zijn wil. Je bent gewild. Je bent gewenst. Ik kom zelf uit een gezin van 9 kinderen en ik stelde me als tiener op een gegeven ogenblik voor dat dat voor mijn moeder toch wel een hele klus moet zijn geweest. En op een gegeven ogenblik zat het oudere mensje al breiend vredig naast de kolenhaard. Die hadden we toen nog. Het huis werd verwarmd door de kolenhaard. En ik ging zo naar haar toe en toen zei ik tegen haar: moeder, hoe hebt u Piet en mij, Piet is mijn tweelingbroer, hoe hebt u Piet en mij ontvangen? Hoe hebt u ons ontvangen? Ik wist het niet anders uit te drukken. In geboren worden, wat betekenden wij voor u? En ik zie het gewoon nog voor me hoe ze het breiwerk in haar schoot neerlegde. De tranen begonnen over haar wangen te stromen. En ze zei: met alle 9 kinderen was ik ontzaglijk blij. Ontzaglijk blij. Gewild. Gewild door je moeder. Gewild door je vader. Gewild door God. Naar de raad van zijn wil, maar ook dat andere woordje, hè? Raad, plan. In een pittige psalm, in psalm 73, zegt de dichter Asaf: u zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. De Willibrord-vertaling zegt daar: u leidt mij volgens uw plan En uiteindelijk neemt u mij met glorie op. Zoals het ware tweedelig. Hier wandelen we in zijn raad, in zijn plan. En als het voltooid is, neemt u ons op in zijn heerlijkheid. Net zoals deze bijzondere zuster op 94-jarige leeftijd. Ik geef het je toch maar eventjes. Hè? Wat een prachtig leven heeft ze geleid. U leidt mij volgens uw plan. En neemt mij tenslotte met glorie op. Jeremia, zo staat in Jeremia 1, ontving op jonge leeftijd zijn roeping tot profeet. En toen God hem riep, zei God, Jeremia, voordat ik je vormde in de moederschoot, heb ik je gekend. En voordat je voortkwam uit de baarmoeder, heb ik je apart gezet en je gesteld tot een profeet voor de volkeren. Voor zijn geboorte lag zijn beroep vast. Paulus schrijft aan de Galaten iets van dezelfde strekking. God had mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door genade geroepen. Dat plan treedt al in werking of trad al in werking bij onze geboorte, bij onze verwekking. En zelfs ver daarvoor, achter de eeuwen, misschien zelfs voordat de tijd bestond. God heeft een plan met je leven, een doel. Een bestemming van eeuwen af naar eeuwen toe. Maar jij hebt ook plannen. Tenminste, dat hoop ik. We maken plannen, we stellen ons doelen voor ogen. We hebben onze dromen die we graag verwezenlijk zien worden. We zijn de afgelopen 2 jaar in onze gemeente in de VES in Zwolle bezig geweest met onze visie en plannen voor, tot en met het jaar 2030. We liepen bijna achter op het grote plan. 2030, ik geef het je te doen. Spreuken 16 vers 9 zegt het zo. Een mens maakt plannen in zijn hart. Een mens maakt plannen in zijn hart. Een andere vertaling zegt, een mens stippelt zijn weg uit. Een mens stippelt zijn weg uit. En dat mag ook. De creatieve mens, de mens met zijn vrije wil, de scheppende, bouwende mens. Ook hierin zijn we naar Gods beeld als schepper geschapen. En ieder van ons is daarin uniek. En vorig jaar herdachten we dat het 50 jaar geleden was dat Martin Luther King zijn beroemde redevoering hield, die we tegenwoordig bewaren onder de herinnering van het zinnetje I had a dream. I had a dream, ik had een droom. Dus er is Gods plan en er zijn mijn plannen. En er is vaak sprake van een zekere spanning tussen die twee, een dubbelwerkelijkheid. Gods plan en mijn plan. En we mogen leren onze plannen in overeenstemming te brengen met Gods plan voor ons leven. Of hem vragen voordat we onze plannen maken. Vader, wat is uw plan voor mijn leven? Wat is uw plan voor deze dag? Hebt u misschien een bijzondere ontmoeting voor mij in gedachten deze dag? Mijn vrouw is altijd een koffiebidster, zo noem ik haar in mijn gedachten. Vader, als we straks koffie drinken, wilt u me dan uw contacten geven? Het is een wijze van rekening houden met Gods plan. De Heer Jezus zei het zo, waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Johannes 5, vers 20 en 21. Hij maakte zijn plannen, zijn planologie hing af van het grote plan van God, stemde die af op het grote plan van God. En ik moet zeggen, dat vind ik wel levenskunst, in onze plannen afhankelijk leren zijn van onze hemelse Vader en zijn wil en zijn bedoeling met ons leven. Vindt u dat makkelijk? Ik vind dat vaak helemaal niet gemakkelijk. Ik struin zo een andere kant op. En af en toe moet iemand vragen, beweeg je nog in Gods plan voor je leven? En nu ik straks gepensioneerd raak, oh ellende. is dat een nieuwe relevante vraag geworden van wat zijn uw plannen voor de komende levensfase? Niet gemakkelijk. Ik weet nog dat ik op 8 november 1970, 's nachts om 11:45, de Heer Jezus in mijn hart vroeg. En dat ik het geloof kreeg om te weten dat hij me ontvangen had. En zo 's nachts om 1:00 of 2:00 viel ik dolgelukkig in slaap. En de volgende morgen, u zal het niet geloven, ik werd wakker met een tekst in mijn gedachten. Had ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Wakker worden met een tekst in je gedachten. Alsof God door die tekst iets tegen je zegt. En die tekst was: de Heilige Geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Toen dacht ik ben een kind van God. De Geest spreekt in mijn gedachten. Dit moet de Heilige Geest zijn. Want ik wist niet eens dat die tekst in Romeinen 8 vers zoveel stond. De Heilige Geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Het is nooit meer weggegaan, die stem. Een paar dagen later werd ik wakker met een hele rare zin in mijn gedachten. Over iets wat ik nooit gewild had. En die zin in mijn gedachten was als een klaroenstoot en die zei tegen mij: je wordt predikant. Ik dacht, oh God, alstublieft niet zeg. Maar toch probeerde ik dat te aanvaarden. Dus ik ging naar mijn goede oude vader toe. Toen was hij nog redelijk jong. En ik zei tegen hem: vader, ik word dominee. En de man begon van oor tot oor te stralen dat één van de 9 kinderen toch in het heilige ambt terecht zou komen. Auke wordt dominee. En dan ben ik ook geworden, 29 jaar Soest, 9 jaar Alkmaar, 13 jaar in Zwolle. Ik ben dominee. Maar vaak staat er een zekere spanning op, want we menen toch redelijk snel dat onze plannen 1-op-1 Gods plannen zijn. Maar God is volmaakt, ook in zijn raadsplan, Psalm 139, alwetend, alomtegenwoordig, almachtig. En wij zijn gedeeltelijk. Onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. Dus daar zit verschil in. Zijn plannen zijn in volmaaktheid bedacht en opgezet. Mijn plannen lopen af en toe op een fantastische manier uit de hand. Spreuken 16 vers 9 verwoordt dat zo: een mens stippelt zijn weg uit, maar de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Dat laat iets van de betrekkelijkheid van ons uitstippelen zien en de soevereine zorg van God zelfs door ons uitgestippel heen. Wij stippelen uit, maar de Heer bepaalt de richting die hij gaat. In een Nederlands spreekwoord hebben we die tekst gevangen in het zinnetje: de mens wikt, maar God beschikt. De mens wikt, maar God beschikt. Ik was eigenlijk van plan om leraar geschiedenis te worden, maar dat zinnetje zei dat ik predikant werd. Ik had gewikt, maar God leidde een andere kant op. En dan is er nog zo'n factor. Er is Gods plan, maar er zijn ook zijn wegen naar de vervulling van dat plan. God heeft prachtige plannen voor ons leven, een hoopvolle toekomst, gedachten van vrede enzovoort. Maar de wegen daarnaartoe lopen vaak heel anders dan we zelf zouden hebben gekozen. Dus even bij stilstaan, hè? God maakt plannen, ik maak ook zo mijn plannen, maar hij is volmaakt. En ik ben gedeeltelijk. Hij is feilloos. Ik vergis me regelmatig. En zijn plan staat vast. En is prachtig. De uitkomst, de uiteindelijke voltooiing wordt mieters. Maar de weg daar naartoe is nog een ander verhaal. Zijn gedachten zijn vaak hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn vaak hoger dan onze wegen, net zoals de hemel ook hoger is dan de aarde. Dat vind ik er ook eentje om je te realiseren. Hij is in de hemel, ik ben op de aarde. Zijn woning is volmaakt, hij troont voor eeuwig te midden van zijn hemeloudsten. Zijn raad is perfect. Ik wandel op een gebroken aarde en al ben ik wedergeboren en al woont de Heilige Geest in mij, er is nog steeds geen volkomen verlossing, ik ben nog steeds een mens waar een barst doorheen loopt. Zelfs door mijn plannen heen. Daarom heb ik het af en toe ook mis. God had Jozef al op jonge leeftijd bestemd en getoond dat hij zou heersen. God zou hem onderkoning van Egypte maken en door hem heen heel de toenmalige wereld redden. Dat was het grote plan. Het grote plan. De redding van de wereld. Maar de weg daarnaartoe liep in Jozefs leven, u kent het ongetwijfeld, liep zo kronkelig en tegengesteld. Ook met een diep stuk lijden erin, een valse beschuldiging en gevangenis en eenzame opsluiting. En het duurde ook veel langer dan Jozef ooit had kunnen dromen. Tussen droom en vervulling in lagen 13 moeilijke jaren. Met tegenwind. En misschien was het moeilijkste wel, dat was ook zo'n plannetje van hem, hè, met dat verhaal met die schenker. Waarin die schenker wordt bevestigd door Jozef. Jozef legt de droom van de schenker uit die hij over het hof van Farao heeft gehad. En dan komt die droom feilloos uit en dan wordt die schenker vrijgelaten. En dan komt Jozef met zijn slimme plannetje. Als jij, schenker, nou straks bij de koning, bij de farao komt, wil je dan aan hem vertellen alsjeblieft dat ik hier onschuldig gevangen zit. Dan laat hij me vast wel vrij. Zijn plan. Raar? Nee, natuurlijk niet. Prachtig. Menselijk, hartstikke menselijk. Wie wil er niet uit de gevangenis? Iedereen toch? Zou ik denken. Maar dan staat er dat de schenker toen hij terugkwam aan het hof van de farao, de schenker vergat Jozef. Vergeten worden. Dat is een diepe hoor. Vergeten worden. Een aantal jaren geleden las ik een ontroerend getuigenis in het Nederlands Dagblad. Het ging over een Engels zendingsechtpaar dat in Zuid-Soedan, grenzend aan Oeganda, reisde en ze gaven daar overal workshops aan mensen die door de jarenlange burgeroorlog waren getraumatiseerd. Ze beleefden die missie als Gods plan voor hun leven. Hoe verwerk je je trauma's? Hoe kan het geloof in Jezus Christus je bij het verwerken van je trauma's helpen? Hoe kan de Heer je genezen? En toen ik over ze las, werd ik getroffen door hun liefde en zachtmoedigheid. En ik las dat ze op een dag onderweg waren naar zo'n seminar om anderen te helpen. Zij was zwanger. En toen werden ze gestopt door een groep kindsoldaten van het zogenaamde leger van de Heer, dat vanuit Oeganda, Soedan was binnengedrongen. En die vuurden een salvo op de auto af. En hij werd vreselijk getroffen door een kogel in zijn keel. En de soldatenkinderen begonnen hun auto in brand te steken en zij kon nog net haar bloedende man naar buiten slepen. En toen de kindsoldaten weg waren, lag hij met zijn hoofd bloedend in haar schoot. Het duurde uren voordat ze hem in een ziekenhuisje kon krijgen, maar daar was het te laat. Deze man van God, bewogen zendeling, vader van 2 jonge kinderen, nog een extra kind, derde kind op komst, stierf een wrede dood. Zendeling sterft een wrede dood. En in het artikel vertelde de vrouw, nota bene, hoe ze bezig was om hun bediening weer op te pakken en verder te gaan om anderen te helpen hun trauma's te boven te komen in een verscheurd en gevaarlijk land, ditmaal als ervaringsdeskundige. Toen dacht ik, is dat mogelijk? Ik was zo onder de indruk. Enerzijds lees je in de gebeurtenis hoe iemands persoonlijke wereld in minuten ineenstort. De bodem valt uit je bestaan, het treft je als de bliksem. En dan denk ik, maar Gods plan dan? Is er nog ergens een plan? Alsjeblieft, God, is dit uw plan? En als het niet uw plan was, maar het komt bij die rottige duivel vandaan. Hoe past dat dan in uw plan? Want het gebeurt wel. Ze waren binnen plan op reis. Vanuit een christelijke bewogenheid. Een streep door het plan. Maar tegelijkertijd las ik eigenlijk het tegenovergestelde, want de persoonlijke wereld van deze vrouw was niet ineengestort. Alles wat ze zei in dat interview was toch vol van hoop. Ze had haar kind waarvan ze zwanger was gekregen en was bezig om met nog meer toewijding anderen te helpen. Gods plan. Jouw plan. Een nobele zendingsroeping en dan gebeuren zulke dingen. Maar in dat vreemde plan van God en langs zulke pijnlijke wegen kregen het getuigenis en de liefde en toewijding van deze vrouw een onvoorstelbare diepgang en zeggingskracht. Van heb ik jou daar. Ze ging door zware beproeving en groot verlies en pijnlijke trauma's, maar kwam als glanzend goud tevoorschijn. En zien jullie dat lied? Het is een geliefd lied. Dwars door het vuur maakt hij me rein en puur. Dat vind ik ook nogal een liedje hoor. Want dat dwars door het vuur, dat vind ik een moeilijke. Het kan soms zo pijnlijk zijn. En toch zegt Petrus, verheug je daarin. Ook al word je nu nog, indien het moet zijn, door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van je geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en eer en heerlijkheid zal blijken te zijn bij de komst van Jezus Christus. Dus daar gaat het ergens om. Hè? Het heeft relatie met de loutering van ons geloof, opdat ons geloof waarachtig goud zal blijken te zijn bij de komst van Jezus Christus. Dus Gods plan, oké, daarmee heb ik echt niet elke vraag beantwoord. De meeste vragen helemaal niet, want het zit chockvol vragen rondom deze thema's. Maar in ieder geval, de wegen in dat plan lopen soms wel heel vreemd. Ouweneel zegt in zijn boek over geneesde zieken, omwegen zijn gewoon in de heilsgeschiedenis. Gods raad ligt vast, maar de wegen ter vervulling van die raad kunnen zeer kronkelig zijn. Soms lijken ze zelfs in tegengestelde richting te leiden. Daarom zijn Gods uitreddingen vaak maar gedeeltelijk. Ja, vaak is hij zelf degene die nood over zijn volk brengt. Maar wat een omweg of zelfs een terugweg lijkt, voert toch altijd weer naar het doel. Gods raad ligt vast, maar de wegen ter vervulling van die raad kunnen zeer kronkelig zijn. Ook alweer een aantal jaren geleden werd ik getroffen door de kop van een krantenartikel en die kop die luidde als volgt: Joni krijgt prijs van uitgevers. En toen ik het artikeltje las, werd ik getroffen door een andere zin: ze wordt geëerd voor haar buitengewone staat van dienst. Joni, velen van u zullen over haar of van haar gelezen hebben, is een vrouw die als jonge meid van een jaar of 16, 17 in 1967 door een ongelukkige duik in het water tot aan haar nek volledig verlamd raakte. Ze was een energiek jong meisje dat voor de rest van haar leven werd lam gelegd, letterlijk. En dan schrijft die krant iets ongelooflijks, dat is misschien haast niet te verteren. En ik zeg ook niet dat u het in één dienst moet kunnen verteren, want deze dingen zijn niet eenvoudig. Maar de krant schrijft, sindsdien heeft ze zich voor een groot publiek geprofileerd als een gelovige vrouw die Gods plan met haar leven aanvaardt. Dus ze heeft dat ongeluk ergens weten te integreren, noem ik het dan maar, als een onderdeel van Gods ultieme plan met haar leven. Het is de moeite waard om het boek te lezen dat ze over deze gebeurtenissen schreef en waar we haar verwerking op de voet kunnen volgen. Het is een adembenemend verhaal van een meisje dat werd stilgelegd en dat de moeilijke bergtop bestijgt als een ongelooflijke krachttoer om haar handicap in te passen in het plan van God. En dan heeft ze heel wat genezingsdiensten meegemaakt, grote charismatische genezingsdiensten, in de rolstoel, tussen de rolstoelen in van velen. En alsmaar door wordt ze niet genezen. Sommigen om haar heen worden genezen, Zij wordt niet genezen. Ze houdt vol. Ze komt naar de volgende genezingsdienst. Ze wordt niet genezen. En uiteindelijk geeft ze de genezingsdiensten op. Kan ik heel goed begrijpen. Met alle respect voor de genezingsdiensten. Maar je kunt aan het einde van je wensen komen. En dan begint die andere zoektocht. Wat is dan nu nog Gods plan? Wat is Gods plan? Wat is mijn plan? Kan ik nog plannen hebben? Zou God mij een plan voor mijn leven willen geven? Maar ik aanvaard zijn plan met mijn leven en zo wordt ze schrijfster, zangeres van zelfgeschreven liederen, dichteres, schilderes, met haar mond het penseel besturend, troostster bij uitstek, het laatste ook via haar organisatie Joni and Friends Ministries, een organisatie die christelijke hulpverlening bevordert aan de 540 miljoen gehandicapten in de wereld, waarvoor zij een stem is. Met veel zeggingskracht. Ik maakte in 1992 het Lausanne 2-congres in Manila mee. Er waren vertegenwoordigers uit meer dan 190 landen. Meer landen dan toen vertegenwoordigd waren dan in de Verenigde Naties. En het grote thema was het bereiken van de wereld voor Jezus. En de ene na de andere houten methode besteeg het podium met heel veel diepgaande theologie. Prachtig. Smullen. Roggebrood met spek. Maar dat was niet waardoor ik het diepst getroffen werd. En dat gebeurde toen een rolstoel het podium werd opgereden met daarin een stralende vrouw, Joni. Er viel een hele grote stilte onder de duizenden gedelegeerden. En ze was voor mij de topper van het congres. Het was alsof er een stroom van levend water van haar lippen kwam. Het was een vrouw met een missie die door God op bijzondere wijze werd gebruikt om wereldwijd te vergeten gehandicapten te zegenen met plan van God, met troost van God. Voor mij kreeg ze de prijs van het congres. Ze sprak niet alleen een boodschap, maar haar hele wezen was een boodschap. De blijdschap spatte ervan af, stralend enthousiasme in het kennen en dienen van de Heer. Momenteel heeft ze kanker. En leidt al jarenlang, elke dag, uur in, uur uit, heftige, snijdende, diepe pijn. Hoe rijm je dat? Hoe rijm je dat met Gods plan? Hoe integreer je lijden in Gods plan? Heel veel lijden komt niet bij God vandaan, maar is deel van deze gebroken wereld. Soms creëren we ons eigen lijden. Het kan uit allerlei hoeken en winden komen waaien. Maar nochtans heeft God een plan. En gebruikt daarvoor soms ook de moeilijke dalen en de sombere dagen en de donkere verten van ons leven. Nou, tenslotte. De kern van Gods plan met mijn leven vinden we in Efeze 1, vers 5 en 6... In liefde heeft hij ons van tevoren ertoe bestemd om als zonen en dochters van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Van tevoren bestemd om als een zoon en dochter van hem te worden aangenomen in Christus Jezus. Ik zou bijna zeggen, dat is de sleutel tot het plan. Kind van God worden. Kind van God worden. De geest getuigt met jouw geest. Je bent een kind van God. Sleutel tot vervulling van heel het plan van God. Misschien zeg je nu, ja, maar ik ben al een zoon, dochter van God. Ik heb voor Christus gekozen. En ik ben er zeker van dat hij me aangenomen heeft. Is het doel daarmee bereikt? Is het zo eenvoudig? Nee. Daarmee is Gods plan met ons leven nog niet klaar. Het is ermee begonnen. Maar nu reikt het nog veel verder dan dat. Luister maar uit Romeinen 8. Wie God al van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld van zijn zoon te worden, opdat die zoon vele broers en zussen zou krijgen die hem weerspiegelen. Dus zijn plan met jou en mij is ons niet alleen tot zijn zoon of dochter te maken, maar ook om je tot het evenbeeld van Jezus te maken. Even liefdevol. Even vergevend. Even zachtmoedig. Even afhankelijk van de Vader. Even vol van ontferming. Even volhardend in lijden. Even vertrouwend, zelfs bij tegenslag. Even door en door gericht op God. Even rein en puur. Als een machtig, altijd doorgaand groeiproces, waardoor we steeds meer Hem weerspiegelen. Hem weerspiegelen. Dat is zijn grote doel voor jou en mij. En onderweg daarnaartoe zal Hij allerlei soorten instrumenten gebruiken, grazige weiden, maar ook donkere dalen, stille wateren, maar ook heftige stormen, lieflijke aanrakingen van de Heilige Geest, maar ook het louterende vuur van beproeving. En zijn grote doel is een finale toekomst van volmaaktheid en geluk, waarin Hij ook nog eens een keer alle tranen van dit leven hoogst persoonlijk van onze wangen veegt en ons in liefde omarmt. Hij die op de troon gezeten is, zegt ons vanmorgen toe: ik ben de Alfa en de Omega. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar gaat het naartoe. Alles wordt nieuw. Vroeger zongen we dat lied, hè? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde en jou en mij erbij. Halleluja. Amen.